Even Peel. Discussieer mee op Twitter als u wilt. En gebruik u dan de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.online. Gisteravond stuurde minister Schippers een brief waarin ze aankondigt met een nieuwe wet te komen om hulp bij zelfdoding mogelijk te maken voor mensen die lijden aan het leven. Wat haar betreft is een medische oorzaak van het lijden niet meer noodzakelijk. En daarmee legt de minister een eerder advies van de commissie Snabel naast zich neer. De voorzitter van die commissie die is, als het goed is, zometeen bij ons. Ook bij ons is Els van Wijngaarden, die volgende maand promoveert op dit onderwerp. Hè, en het boek aanbiedt aan minister Schippers volgende maand ook.
Klopt, ja.
Fijn dat je er bent. Goeie avond. Journalist en ervaringsdeskundige. Je hebt voldoende ervaringsdeskundige. Klinkt een beetje raar in dit geval. Maar, wat is jouw ervaring?
Nou, met euthanasie geen. Nee, ik bedoel... Jij stelt de vraag, wat bedoel je met ervaring?
Nou ja, er staat hier ervaringsdeskundige. Dat is een beetje een raar woord in dit verband als het gaat over hulp bij zelfdoding.
Ja, dat wou ik zeggen. Ja.
Maar jouw ervaring is wel dat jij een partner had die ziek was en waarbij euthanasie had gemogen.
Ja, en ik heb erover geschreven hoe je onder druk kunt komen van de oordelen van andere mensen die het voor jou wel een heel goed idee vinden als je eruit zou stappen.
Zo'n manier, ja. Goed. Nou, daar gaan we straks over praten. En ook nog bij ons is vanuit Paramaribo psychiater Jan Mokkenstorm van de Hulp 113 Online Hulplijn. Meneer Snabel, ik ga met u beginnen. U bent er inmiddels. De minister heeft uw advies helemaal stuk gelezen, vertelde ze gisteravond in Nieuwsuur. Maar ze legt het dus wel naast zich neer. Was u verrast?
Nou, ik wist het al een beetje, maar ik vind het natuurlijk altijd jammer als dat gebeurt. Want je bent heel serieus bezig met zo'n advies. We hebben alles heel goed uitgezocht en dachten het idee van we hebben een heel goed verhaal om dit zo neer te zetten. Maar de minister heeft anders gekozen. Ja, dat is haar vrijheid als politicus natuurlijk om dat te doen. En ze heeft daar de steun van het kabinet en ook van minister Van der Steur, want die is ook mede-ondertekenaar van de brief, heeft ze daarvoor verworven.
Ja, u zegt, ik wist het al een beetje wat je dan van tevoren ingeseind van er komt een advies aan wat niet helemaal in lijn is met wat jullie hebben gezegd.
Ja, nou, kijk, wij hebben een andere keuze gemaakt. En wij hebben gezegd van, blijf van de wet zoals die nu is af. Want die functioneert eigenlijk heel goed en die ontwikkelt zich in de praktijk. Dat houdt de minister ook aan. Ze gaat niet in de wet zelf dingen willen veranderen. Maar ze zegt, ik wil een soort parallelwet maken. Ja. Ze noemt het niet zo, maar zo noem ik het. Waar voor een deel wel dezelfde structuur in zit als in de huidige wet. Dus ook met een toetsingscommissie. En ook met dat er toch eigenlijk wel twee mensen minstens bij betrokken moeten zijn om tot een oordeel te komen. Ja. Het is zeker niet zo dat het een vrijbrief is. Laat dat heel duidelijk
zijn. Uw commissie oordeelde, nieuwe wetgeving is onnodig en onwenselijk. Laten we even luisteren naar voor welke mensen minister Schippers haar voorstel doet.
Het gaat hier moet niet gaan om mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn of mensen die depressief zijn. Het gaat er echt om dat je ook na een intensief en zorgvuldig proces tot de conclusie komt dat deze doodswens niet te verhelpen is met iets anders. Het is gewoon zo dat er mensen in onze samenleving zijn die iedere dag wakker worden en denken, ik ben weer niet dood gegaan. Ik moet weer die hele dag door. Ik wil, eigenlijk hoop ik maar dat het dan vandaag weer gaat gebeuren.
Ja, u zei eigenlijk in uw advies van, voor deze mensen kan het eigenlijk al binnen de huidige wetgeving, hè?
Nou ja, het is een beetje merkwaardig zoals de minister het nu omschrijft. Van wat de situatie van die mensen is, dat noem je meestal een depressie als mensen zo uit bed stappen. En natuurlijk zijn die mensen in de meeste gevallen heel erg eenzaam. De wet zelf, de huidige wet, omschrijft helemaal niet wat de redenen moeten zijn om een euthanasie te kunnen vragen. Er staat niet bij dat er medisch iets moet zijn of dat er een diagnose moet zijn. Er staat alleen maar, is er lijden? En de minister omschrijft het eigenlijk zo dat je toch kunt zeggen, het is echt wel lijden voor die mensen, uitzichtloos en niet te verhelpen. En dan is het de vraag, is de arts eigenlijk, kun je zeggen, in staat om dat lijden in te voelen? Dat is eigenlijk wat de wet vraagt. En als dat zo is, is er in feite voldoende reden om te zeggen, we gaan verder op deze lijn, als u dat zo serieus wilt.
Ook als een patiënt fysiek nog helemaal gezond is.
Ja, want er staat nergens iets dat het alleen om een fysieke oorzaak. Er staat in de wet helemaal niets over de oorzaken van het lijden of het leed.
Maar de minister is er zelf in de brief heel stellig over. Ze zegt, Snabel heeft gelijk, maar het gaat echt alleen om medische indicatie bij euthanasie. En dit is echt iets anders. Dat valt niet binnen de wet. Hoe kan je nou, als je allebei er zo op gestudeerd hebt, zo verschillend oordelen over wat die wet eigenlijk zegt?
Nou, de wet omschrijft niks medisch. Het zijn uitspraken van de Hoge Raad geweest. En ook in de interpretatie van de wetgeving destijds bij de indiening door minister Korthals. Die eigenlijk hebben gezegd van ja, het moet natuurlijk toch wel een medische achtergrond hebben. Hè? Dat is zelfs nog wat genoemd is. En dan krijg je weer de discussie, ja, tot hoever reikt dat? Een depressie is natuurlijk duidelijk een medische achtergrond, minstens. Hè? Ja. Om niet te zeggen dat het veel meer is dan dat. Maar sommige mensen denken weer dat het alleen om fysieke aandoeningen gaat. Nou, laten we wel zijn, 75% van de gevallen die op dit moment via de euthanasiewet de euthanasie krijgen, dat gaat het om kanker in het terminale stadium. Je kunt zeggen, nou, dat is in onze samenleving, is daar een heel groot draagvlak voor dat die mensen niet meer verder willen. Mm. Alle andere gevallen zijn altijd moeilijk. Dementie, psychiatrische situaties, andere ziektes. Of inderdaad de totale eenzaamheid die natuurlijk toch bij een aantal van vooral heel oude mensen, maar niet alleen bij heel oude mensen, een rol kan spelen.
Ja. Els, jij hebt ongetwijfeld de wet ook bestudeerd. Aan welke kant sta jij van de minister die zegt dit kan niet volgens de huidige weg? Of aan de kant van meneer Snabel die zegt van ja, dit kan al volgens de huidige wet?
Nou, het klopt dat de wet geen onderscheid maakt tussen psychisch lijden, om het maar even zo te zeggen, of existentieel lijden of medisch-fysiek lijden, zeg maar. Dus dat, ik ben het in dat opzicht helemaal met de heer Snabel eens. En het klopt dat ook in de jurisprudentie toch vaak die medische component dan genoemd wordt. Maar je kan de wet ook ruimer interpreteren en dan is er heel veel mogelijk.
Ja, dus juridisch gezien is het niet nodig, een nieuwe wet?
Er moet binnen de huidige wet sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En dat moet voor een arts invoelbaar zijn. En als je op het moment dat je denkt, ja, ik weet niet of dit uitzichtloos is of er mogelijk nog wat aan te verhelpen is, dat maakt het denk ik ook in veel gevallen bij voltooid leven complex.
Ja.
Omdat het heel moeilijk is om met zekerheid te zeggen of dit lijden nou echt persisterend is, om het maar even zo te zeggen. Dus
blijvend,
dat blijvend is. Of dat er mogelijk toch nog veranderingen zijn te verwachten.
Ja, dat is lastig vast te stellen als het niet gaat om medisch lijden.
Ja, en als je daar als je die verantwoordelijkheid hebt als arts om dat vast te stellen, dan kan ik me voorstellen dat dat soms echt lastig is.
Meneer Snabel, u vond het niet alleen al nodig, maar ook onwenselijk met uw commissie. Waarom is het onwenselijk om een andere wet te maken?
Nou ja, omdat het, in eerste instantie was het onnodig. Maar wij waren ook wel een beetje beducht dat je eigenlijk een wet die, laat ik zeggen, in zijn soort eigenlijk behoorlijk uniek is, ook internationaal, die eigenlijk ruimte laat voor veranderende maatschappelijke inzichten. Want daar werk je natuurlijk mee. In die 15 jaar zie je dat de opvattingen erover veranderd zijn. En de regionale toetsingscommissies euthanasie hebben daar ook uitdrukking aan gegeven. Hebben een code of practice inmiddels opgesteld. Die heel duidelijk maakt onder welke condities het wel en niet kan op dit moment. Maar dat zijn allemaal momentopnames. Hè? De maatschappelijke ontwikkeling, maatschappelijke opvattingen daarover veranderen. En wij dachten van ja, als je nu daar dat gaat, als het ware gaat beconcurreren. Want dat is eigenlijk bijna wat misschien nu zou kunnen gebeuren. Dan is dat toch geen goede ontwikkeling. Dat moet je eigenlijk toch maar liever niet doen.
Dat moet je niet
willen. Laat het eigenlijk maar zich ontwikkelen zoals het op dit moment gaat. Elk geval wordt goed gedocumenteerd. Wordt beoordeeld door de regionale toetsingscommissie. En zo ontstaat er toch een zorgvuldige, maar ook heldere praktijk.
Ja.
En de minister wil eigenlijk zeggen van ja, dat vind ik prima zoals dat nu gaat. Maar ik wil eigenlijk nog een soort praktijk daarnaast hebben die er eigenlijk bijna precies zo uitziet. Ja. Nou ja, goed, dat is nou precies wat wij als commissie zeiden van nou, wees voorzichtig met dat soort stappen te zetten. Maar oké, kijk, het is de politiek heeft een eigen
die gaat dan natuurlijk beslissing over nemen.
Nou ja, dat is nog maar de vraag, want er is natuurlijk nog helemaal geen wet of wetsvoorstel.
Nee, precies, dus dat moet allemaal dat proces moet nu nog gaan komen. Ja. Als het gaat om zo'n pil, zou u hem zelf willen?
Pardon?
Zou u hem zelf willen, een klaar met leven pil?
Ja, maar daar gaat die wet niet over. Ook niet de voorstel van de minister.
Nou ja, nee, het gaat niet om een pil, maar wel om een substantie die je dan toegediend krijgt op het moment dat je dat wil. Ook al ben je lichamelijk nog gezond.
Dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Je zou het heel graag willen dat het in ieder geval mogelijk is. Feitelijk blijkt er bijna altijd dat mensen op het moment dat het mogelijk is daar toch heel erg voor terugdeinzen. De meeste mensen willen toch heel graag blijven leven. Ik durf daar voor mezelf voor de toekomst geen uitspraken over te doen.
Nee, weet u niet, zegt u. Of ik hem wil.
Nee, dat weet ik niet. Het is niet aan de orde. En pas als het echt aan de orde is, dan merk je wel hoe ernstig zo'n wens is. Of hoe dringend het is. En ook inderdaad hoe uitzichtloos het leven dan is. Nou, ik hoop niet dat dat mijn toekomst zal zijn.
Nee, anderen hier aan tafel die zeggen van ik weet nu al dat ik hem wel of niet wil, Esther?
Ik denk, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me niets kan voorstellen bij het feit dat ik zou willen stoppen met leven. Wat ik wel erg heb is dat ik niets zie in al die mensen die maar het leven willen verlengen en verlengen en verlengen. Ik denk dat het inherent is aan het leven dat je recycelt.
Maar dat is niet aan de orde, hè, bij
weet
deze
ik, wetgeving. Weet ik, maar dat onderscheid wil ik wel even maken. Ik heb vrij jong zelfmoord meegemaakt in mijn naaste omgeving. En dat was iemand die heel lang depressief was. Dat wisten we allemaal. Die had ook al een paar keer geprobeerd uit het leven te stappen. En die is uiteindelijk van een flat gesprongen. Voor dat soort mensen denk ik dat het erg prettig zou zijn als er zo een pil zou zijn. Dat je niet dat soort rigoureuze stappen kunt maken, maar dat meer in een embedding is.
Ja, maar dat kan waarschijnlijk ook weer niet met deze wet, want de minister heeft het wel over een leeftijd waaraan ze het wil koppelen. In de brief, je moet boven een bepaalde leeftijd zijn.
Nou, deze vrouw was boven een bepaalde
oude
leeftijd, hoor. Ja. Tenminste, was van middelbare leeftijd, laat ik het zo zeggen. En ik heb het meegemaakt met een kennisje van mij dat 18 was en zichzelf heeft verhangen. Ik vind het een uitermate moeilijke materie. Ja, maar je gaat natuurlijk wel kijken van wat voor hellend vlak ga je krijgen. En inderdaad, in hoeverre valt er nog eventueel iets aan te doen of niet?
Dat is
altijd het belangrijke punt bij dit soort situaties.
Ja, we hadden vanmorgen op deze zender, dat is al vaker gezegd vandaag, de 96-jarige meneer Jiskoot, en die zei dit.
Ik heb mijn vrouw verloren, mijn dochter verloren. Mijn gezin komt niet meer bij me. Ik ben mijn werk kwijt. Ik ben mijn auto kwijt. Ik ben mijn fiets kwijt. Ik ben mijn jacht kwijt. Ik kan niet meer lezen. Ik ben helemaal op mezelf aangewezen. Als, hoe moet ik dat zeggen? Oud mens. Wat heeft het nog voor zin als ik nou in een rolstoel kom? Dan zit ik misschien een half jaar, een jaar in een rolstoel. Is dat lofwaardig einde? Nee, dat wil ik voor zijn.
Ja, Gerbert, jij zat te luisteren vanmorgen, geloof ik, hè?
Deze heb ik gehoord, vanochtend.
Wat dacht je?
Er valt maar iets op aan de discussie. En ook aan meneer Jiskoot, die inderdaad vanochtend op de radio was. Wij van de media, ik ben zelf journalist, wij belichten eigenlijk steeds mensen die heel goed kunnen verwoorden wat hun positie is. Mensen die autonoom zijn, mensen die goed uit hun woorden komen. En die mensen zijn er en die moeten we ook serieus nemen en daar moeten we naar luisteren. Maar volgens mij is heel belangrijk bij hulp bij zelfdoding dat dit uiteindelijk ook mensen zal raken die kwetsbaar zijn, die misschien niet zo goed uit hun woorden komen. Misschien mensen die niet zulke liefhebbende mensen om zich heen hebben.
Maar dat had meneer Jiskoot ook niet duidelijk.
Ja, maar ik wil bijvoorbeeld wijzen op het gevaar dat mensen bijvoorbeeld zwart worden gemaakt door hun omgeving. Dat mensen kapot worden gemaakt, gepest worden, jarenlang, 30 jaar lang misschien in een hoek worden gedreven omdat ze een beetje onhandig zijn, omdat ze akelig zijn, omdat ze verslaafd zijn, omdat ze een heel moeilijk karakter hebben en onhandig zijn.
Kwetsbare mensen heb je daar
over. Kwetsbare mensen. Ja. Dat is ook wat Paul Schnabel en zijn mensen in hun rapport begin het jaar schreven. Dit zal vooral kwetsbare mensen raken die afhankelijk zijn van andere mensen. En minister Schippers en de media voeren nu vooral een discussie over heel mondige, sterke senioren. Maar ik zou ook de aandacht willen vestigen op de vraag, wat betekent dit voor mensen die kwetsbaar zijn?
Ja, nou, dat vind ik een goede vraag. Wat is je antwoord?
Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe akelig een samenleving kan zijn en hoe snel mensen ook worden gepest. Het is echt niet alleen dat.
Want zeg je dan, daarmee doe je ze dan in de richting van
zo'n laatste wilde? Ik ben bang dat je mensen ook dood in kunt drijven. Dat je in elk geval heel goed moet toetsen. Als iemand dan straks volgens die nieuwe wet zegt van, ik wil naar de stervenshulpverlener, want ik vind mijn leven voltooid. En nu zegt minister Schippers, dan komen er een paar gesprekken. En dan houden we ook 1 4-ogen gesprek. Dan kunnen we even, dan mag de partner er niet bij.
Ja.
Stel dat jij al 30 jaar lang van je partner elke dag te horen krijgt dat je een dik vet varken bent. Helaas, het komt voor. We leven in een wereld waarin ook slechte relaties voorkomen. Er zijn ook milieus waar mensen elkaar heel akelig bejegenen.
Mm.
En jij hoort elke dag al 30 jaar lang van je omgeving dat je heel akelig bent. Zou 1 4-ogen gesprek en 2 gesprekken met de stervenshulpverlener dan voldoende zijn om vast te stellen of
je
echt uit vrije beschikking tot deze tot deze
jij zegt,
keuze
er gaat
komt.
Druk ontstaan. Dat
ik
is
ben
bijna
bang voor sociale druk.
Els, jij hebt heel veel mensen gesproken, hè, die zouden dan voltooid leven hebben of klaar met leven zijn.
Ja, en ik denk dat die zich ook een beetje kenmerken als de groep mondige mensen die zichzelf ook op hebben gegeven het onderzoek en vonden dat ze een voltooid leven hadden. En ook van mening waren van ik wil eigenlijk zo snel mogelijk, want ze waren allemaal actief bezig met hun levenseinde organiseren, wil ik eruit stappen. En zelfs bij die groep mensen vond ik dat ze aan de ene kant echt heel duidelijk verwoorden, ik wil dood. En tegelijkertijd was heel evident in het onderzoek dat ze daarin ook, nou ja, zelf benoemde, ik zit in een spagaat. Ik wil het wel, ik wil het niet. Ik wil het wel, ik wil ook nog een nieuwe heup. Ik wil het, ik voel een
wat,
soort...
Wat raar is, want dan zou je nog niet dood willen als je een nieuwe heup
nou,
wil.
Nou, dat ze dus zelf zeggen van, ja, dit is eigenlijk stom. Want aan de ene kant hang ik nog aan het leven en hoop ik misschien dat er ook nog wel wat komt. Maar er komt niks meer wat van waarde is. Dus voortdurend eigenlijk die spagaat ervaren in zichzelf. En dat, nou, wat mij eigenlijk het meest opviel in de kabinetsbrief, is dat er dan dat de minister zegt van, er moet sprake zijn van een geheel intrinsieke wil, een weloverwogen en duurzame wens die in vrijheid tot stand is gekomen, hè, zonder druk van derden. Ik denk dat dat bijna niet bestaat, eerlijk gezegd. Dat die zelfs bij mensen die best wel goed kunnen verwoorden wat ze vinden, dat dat zo'n anticiperende sterfenswens, hè, want dat is het. Je wil in heel veel gevallen ook, je wil ook erger voorkomen. Dat was
maar meneer Jiskoot hoorden we net. Die klonk heel zelfbewust en die had er goed over nagedacht. En die zei van, ja, als ik in een rolstoel zit, dan wil ik niet meer.
Ja, ja.
Er zijn er niet veel van, zeg jij. Dat is een uitzondering.
Nou, ja, ik denk als je meneer Jiskoot uitvoerig spreekt, hij zegt ook van, dit is eigenlijk voor mij niks meer te verwachten. Ik denk ook, hè, als je hoe ouder je bent, ik wil dat lijden helemaal niet downspelen of zo. Ik denk dat dat heel uitzichtloos kan voelen. Maar ik vind het idee dat dat een soort keuze is die je maakt en waar je dan die helemaal vast omlijnd is en als het ware gefixeerd, dat toch een te simpele voorstelling van zaken is.
Een wens die soms sterker is dan op andere momenten.
Ja, ik heb diverse respondenten uit mijn onderzoek die hadden een draaiboek voor de dood, een datum gepland, overlegd met hun kinderen en die hebben toch weer zin in het leven gevonden. Nee. Niet iedereen, er zijn ook mensen die het wel hebben gedaan. Maar het is gewoon ongelooflijk lastig vast te stellen. Dus ik vind ook dat je daar dat je je dat goed moet realiseren als we zo'n wet hebben. Dat mensen op een punt in de tijd kunnen zeggen, ik ben er klaar mee. Maar hoe lastig is het vast te stellen als je geen medische prognose hebt of niks. Dan is het lastig om in te schatten hoe vind ik dat over een maand of over twee maanden.
En dat geldt in dit geval nog sterker, zeg.
Ja, dat lijkt mij.
Het is een mooi moment om even naar Paramaribo te gaan. Daar is congres waar ook psychiater Jan Mokkenstorm van 113 online bij is. Meneer Mokkenstorm, goedenavond. Jullie proberen zelfmoord te voorkomen en het taboe op het bespreekbaar maken te doorbreken. Hè? U zit daar op een conferentie. Heeft u verteld van het wetsvoorstel hier?
Ja, ik heb het met een aantal collega's gedeeld. En ze hebben daar een heel genoeg.
U viel even weg. Ze hebben u viel even weg. Toen u ging vertellen wat ze ervan vonden, viel u weg. Toen wilden we dat heel graag horen.
Ja. Ik denk dat het beter is even de telefoon te gebruiken dan.
Oké, nou, we gaan hier ondertussen klussenbus om dat voor elkaar te krijgen. Maar praat u rustig verder als u wil.
In ieder geval is het zo dat er natuurlijk herkenning is van die groep mondige mensen die klaar is met leven. Maar over het algemeen zeggen collega's van mij en ik zelf eigenlijk ook, het is zoiets complex, gelaagd. Mensen zijn, zoals de vorige spreekster al zei, nooit helemaal eenduidig en heel vaak ambivalent. En psychotherapeuten die kunnen ook wel eens zien van ja, wat is eigenlijk die vrije wil? Hoe vrij ben je van je onbewuste drijfveren? Laat staan nog van gevoelens van depressie of angst of hopeloosheid.
U zegt het is heel moeilijk om daar scherp een beeld van te krijgen, bij jezelf.
Ja, ja, wij vinden het heel lastig om, wat zijn de criteria nou precies? En ik kan me eigenlijk helemaal aansluiten bij het beeld wat Snabel zojuist zei. De huidige wetgeving is eigenlijk prima en voorziet in heel veel mogelijkheden om dat zelfgekozen einde bij uitzichtloos lijden tot stand te brengen.
Ja, ja. Ik heb begrepen dat u ook bang bent dat zo'n pil soms zelfmoord kan voorkomen, maar wellicht nog vaker juist het doodverlangen kan voeden. Hoe zit dat?
Je brengt de dood eigenlijk als optie in de samenleving, als een oplossing voor moeilijkheden. En de gelegenheid schept de dief wel eens. Hè? Het is, ik wil het nu niet criminaliseren, maar het aanbod schept een vraag.
Verwacht u dat het zo zal gaan? Ja? Als de pil er is, ja, dan gaan mensen denken van nou, hij is er.
Nou, we zien het nu al met euthanasie in de psychiatrie, dat er patiënten zijn die alleszins goed te helpen zijn nog, met een gunstige prognose. Maar die nu eigenlijk hun oog hebben laten vallen op de dood. en dat daar zich niet meer van kunnen losmaken. En dan gaat het eigenlijk de dood op die manier een soort eigen leven voor hen leiden. En tot een soort obsessie of een richtpunt wordt het dan.
Ja, en dat is niet gezond
en
als ik dan, zo hoor.
Dan is de bandbreedte om met elkaar alle kanten van het leven en de moeilijkheden daarvan goed te bespreken, is die bandbreedte wordt daar sterk door versmald. Wat er nog bij komt is, iedere regeling kent grensgevallen. Er zullen mensen worden afgewezen.
Ja.
En als die eigenlijk dan, weet je, worden teleurgesteld, dan kan ik me ook voorstellen dat ze zo radeloos en boos zijn dat ze dan zeggen, kijk, de samenleving geeft niks om mij, dan moet ik de hand maar aan mezelf slaan. Dat acht ik een niet onmogelijk scenario.
Nee. Nog een ander element in het voorstel is dat er een stervenshulpverlener komt die dan die taak krijgt om te gaan toetsen of die wens van de patiënt echt heel diep van binnen zit. Hoe kijkt u naar dat beroep?
Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen, eerlijk gezegd. Ik denk dat er beroepen zijn waarin je niet... als dit een fulltime job is en je doet het een aantal jaar, dan sorteert dat wel, denk ik, voor op een soort kokerblik. Ik kan me het heel moeilijk voorstellen dat je dit een tijdje lang gezond kunt doen en ook professioneel zo kunt doen dat je continu toetsbaar bent. Natuurlijk zal iedereen beweren dat dat kan, maar wij zien eigenlijk gewoon, als psychiaters ook al, dat het zo makkelijk is om in een eigen betoog verwikkeld te raken. En waardoor je eigenlijk niet meer open staat voor alternatieven.
Ja. Je komt in een soort koken terecht,
het is een grensoverschrijdende handeling, iemand doden of helpen doden.
Ja.
En dat het kan me niet voorstellen dat dat ooit op lange termijn iets is waar je je beroep van kan maken.
Nee, Gerbert, hoe kijk jij dan aan stervenshulpverlener?
Ja, een wonderlijk beroep inderdaad. Er wordt dan wel weer toch een medicus bijgehaald. Het moet een medici
die
zijn.
Die moet een medische kopstudie gedaan hebben, ja.
Dus er zit iets dubbels in. Enerzijds zegt minister Schippers en minister Van der Steur, we moeten naast de euthanasiewet, waarin het draait om hulp door artsen, een tweede systeem hebben, waarin de artsen minder belangrijk worden. Maar om een hoekje komen dan toch weer de stervenshulpverleners, en dat worden artsen met een speciale kopstudie. Dus er zit iets dubbels in. Ze durven niet te zeggen, we gaan echt helemaal voluit voor de zelfbeschikking.
Want dan zou je het zelf moeten doen.
Dan zou iemand zeggen, nee, ik wil kunnen kiezen, en als ik mijn leven voltooid acht, dan moet ik die hulp krijgen. Maar zo is het niet. Je moet toch weer experts overtuigen. Net als in de huidige euthanasiewet, ja, moet je straks toch weer experts overtuigen. Examen doen wordt het soms wel genoemd door mensen.
Meneer Snabels, van stervenshulpverlener, ziet u daar wat in?
Nee, daar was als commissie ook van gezegd dat wij daar zeer tegen zijn, dat er zoiets zal ontstaan. En eigenlijk precies om dezelfde reden die de beide vorige sprekers ook aangeven. Dat lijkt ons helemaal geen goed idee. En,
waarom niet? Wat is bezwaar ervan volgens u?
Ja, het is natuurlijk ook, het zou eigenlijk een griezelige functie worden. Want waarom zou iemand dat willen doen? Kijk, een van de problemen die nu wel spelen,
om mensen te helpen, zullen ze zeggen.
Ja, precies. Maar daar heb je dus inderdaad, wat je natuurlijk vanuit de psychiatrie weet, vanuit de psychotherapie weet, mensen hebben dan toch vaak niet echt een goed zicht op hun eigen beweegredenen om dingen wel of niet te doen. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Het is een moeilijke beslissing om iemand dood te maken die zelf, als iemand dat zelf al wil. En dat moet het ook blijven. Dat moet het voor iedereen blijven. En het is heel belangrijk dat er natuurlijk ook medische deskundigheid, gewoon om te weten wat je moet doen als het misgaat. Als je niet weet wat welke situatie er betrokken is. En als ik nog even, als je meneer Jiskoot, die meneer Jiskoot hoorde, dan hoor je in zijn stem een hele wanhopige man die in feite in een situatie zit van onafzienbaar leed. Hè. Zijn hele leven is eigenlijk over. Maar hij vraagt op dit moment nog niet om de dood. Hij zegt, pas als ik in een rolstoel terechtkom, dan zou het anders worden. Dat weet hij niet. Want op het moment dat dat gebeurt, kijkt hij er misschien toch weer anders tegenaan. Maar ik vind wel, als je praat over, is dit nou iemand die dus in die wet van, laat ik zeggen, het voorstel van de minister zou passen? Nee, zo iemand past perfect, zou je bijna zeggen, als hij het echt zou willen, in de, wat de huidige mogelijkheden van de euthanasiewet zijn.
Zijn we weer terug bij het begin. Ik ga u hartelijk danken op dit moment voor dit gesprek. En dat zeg ik tegen Gerbert, tegen Els, tegen meneer Mokkenstorm en tegen, moet ik even zoeken, Paul Snabel. Dank voor dit moment. Dit was de dag waarop Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur won. Best een opmerkelijke keus, al lezen veel teksten van de zanger die al meer dan een halve eeuw meegaat. Inderdaad als poëzie, zoals het Nobelcomité zegt. Wat dacht u van het veel gecoverde Gotta Serve Somebody uit 1979? Dat is de dag waarop er opeens twee nieuwe kandidaten bijgekomen lijken te zijn voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid. Naast de huidige leider Diederik Samson zou ook minister Lodewijk Asscher zich kandidaat willen stellen. En PvdA-kamerlid Jacques Monas meldde zich voor de functie, terwijl hij zich beklaagde over de gang van zaken binnen zijn partij.
De blik wordt naar binnen gericht met steeds minder leden. Maar het wordt erger. De partijvoorzitter, de onafhankelijk scheidsrechter, sprak zijn voorkeur uit dit jaar voor de huidige lijsttrekker. De matchfixing in de achterkamertjes was begonnen. Hoezo eerlijke kans voor andere kandidaten?
Dit was de dag waarop de 14-jarige Luc uit Delft vertelde hoe hij tijdens het uitlaten van de hond opeens een horrorclown op zich af zag rennen. De clown had zich echter op zijn prooi verkeken, want de vader van Luc doet aan kickboksen en heeft zijn zoon de nodige zelfverdediging bijgebracht.
Want ik gaf hem eerst een stap om van me af te houden. Daarna heb ik hem nog een paar stoten gegeven, want hij viel op de grond. Toen heb ik hem doorwezen slaan en toen is hij in de portiers gevlucht.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop opnieuw twee vrouwen zich melden met beschuldigingen dat presidentskandidaat Trump ze onzedelijk hebben betast. De verkiezingen in Amerika zijn inmiddels een wedstrijdje modder gooien. En dan het liefst modder die op de een of andere manier over seks gaat. Zoals de aangevallen Trump die op zijn beurt weer naar de handtastelijkheden van Bill Clinton wijst.
If you look at Bill Clinton, far worse, minor words and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women.
Trump die zegt dat Clinton de ergste vrouwenmisbruiker uit de politieke geschiedenis is. En het gekreel is ook de Russen opgevallen. Dit zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov.
Well, I don't know whether this would. English is not my mother tongue. I don't know whether I would be. I would sound. Decent. There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment about this.
Ja, Lavrov die maakt er een dubbelzinnig grapje over. Hij zegt dat hij het Engels onvoldoende machtig is om het allemaal te volgen, maar er zijn zoveel pussies betrokken bij de presidentscampagne dat hij er liever niks over zegt. Esther Voet wilde wel wat over zeggen. Wat is jouw stelling?
Mijn stelling is dat het. De strijd naar het Witte Huis op dit moment, daar hebben we het alleen nog maar over seks en seksualiteit. En ook onderhuids ligt daar heel veel. En het verbaast mij niet.
Wat is de verklaring daarvoor?
Nou, kijk, op het moment dat je een Trump hebt die bijvoorbeeld Hillary Clinton bestempelt als een oma, terwijl ze, geloof ik, nog niet 2 jaar ouder is dan hij, dan is daar natuurlijk iets aan de hand. Dan word jij als vrouw behoorlijk weggezet. En ik ben een paar keer in Washington geweest, tijdens ook de voorverkiezingen enzovoort. Het punt is natuurlijk dat er aan Clinton buiten die corruptie iets kleeft van ontzettend onecht zijn. Ze is niet authentiek en dat straalt ook van de televisie af. Daartegenover staat natuurlijk een Trump die aan alle kanten een ongeleid projectiel is. En die ene, dat ene gesprek in die bus met die mannen. Nou, je hoort gewoon bijna een soort tweedehands autoverkoper die daar eventjes one of the guys wil zijn. Dat zie je bij Trump constant, dat hij dat doet. Natuurlijk valt hij Bill Clinton aan. Hij kan Hillary er moeilijk op aanvallen. Dus doet hij het maar op de man.
Maar heeft het te maken met het feit dat Clinton een vrouwelijke kandidaat is? Of heeft het vooral te maken met het onfatsoen van Trump? Of van beide? Is het een verdrietige mengeling?
Het is een heel verdrietige mengeling van beide kanten. Want het gaat nergens meer over de inhoud. Als je ook de smeercampaigns ziet van Clinton nu richting Trump, dan is het van zo'n bedroevend niveau dat ik zoiets heb. Arme Amerikanen. Echt arme Amerikanen.
Want dit zou in Nederland nooit gebeuren?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, we gaan hier natuurlijk ook een campagne tegemoet. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken.
Ik denk niet dat dat in Nederland zo diep gaat als dat het nu in Amerika gaat. En er is nog iets anders, hè? Want we hebben natuurlijk allemaal gezien hoe Trump nou een behoorlijke knauw heeft gekregen. En ik denk ook niet meer dat hij hier bovenop komt. Ik heb net begrepen.
In de peiling bedoel jij, is echt een beetje onderuit gegaan.
Ja. En hij heeft ook al Virginia opgegeven net een uurtje geleden. Ja. Heb ik gemerkt zo van, nou, er is geen eer meer aan te behalen. Ik ga iets heel gevaarlijks zeggen, maar ik zeg het toch. Kijk, ik heb altijd het idee gehad, een beetje bij Bill Clinton, dat zijn zwakte zijn liefde voor vrouwen was. Ik heb bij Trump het idee dat hij vrouwen echt minacht. Ik voel daar toch op een of andere manier een verschil. Misschien zit ik er helemaal naast. Maar en dan nog een keertje al die vrouwen die nu opkomen, hè, bij de New York Times. We weten allemaal van de New York Times dat het een heel pro-Clinton krant is.
Nou ja, en dus die geloof je ook niet allemaal.
Ik heb allemaal zoiets van, oh, die vrouwen die dan ineens hun 5 minuten in fame willen hebben. Dan had je eerder aangifte moeten doen. Hoepelop.
Het is een beetje
echt
raar om dat nu te doen.
Ja. Maar het is
een Amerikaans verschijnsel waar wij hier ons de komende maanden geen zorgen over te maken. Vraag ik smekend aan jou.
Ik denk ja, inderdaad dat wij Nederlanders wat nuchterder zijn. En dat we daar ons inderdaad geen zorgen over hoeven.
Dankjewel, Esther Voet. Ik zeg ook dankjewel tegen Els van Wijngaarden, tegen Gerbert van Loenen, tegen Paul Schnabel en tegen Jan Mokkenstorm. Zometeen Kunsthof. Te gast beeldend kunstenares Marten Reuling over haar nieuwe tentoonstelling Droomwerk. Daarna Bureau Buitenland. En daarna zijn wij er weer om 9:30 met Langs de Lijn en Omstreken. Met onder meer het bijzondere verhaal van een vrouw die je wel de Rotterdamse Anne Frank zou kunnen noemen. En een Bob Dylan-fan.
NPO Radio 1.